Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Ja, het thema grenzen aangeven. Dat zullen veel ouders herkennen, zeker als je puberkinderen hebt. Dan is het al best moeilijk, tenminste vond ik, om duidelijk te zijn in grenzen aan te geven. En zeker in die leeftijd, kinderen gaan er tegen aanschuren, die gaan experimenteren. Wat kan wel en waar kom ik wel mee weg en waar niet? Het hoort bij het volwassen worden. En dan hebben ze ook echt grenzen nodig om er tegenaan te knokken, om te kijken wat er gebeurt, om daarmee te experimenteren. Maar vooral hebben ze duidelijkheid nodig. Dat vond ik sowieso wel lastig. Om echt consequent te zijn, echt duidelijk te zijn als een puber een grote mond tegen je opzet. En dat had verschillende oorzaken. Na de scheiding vond ik het lastig om nee te zeggen, want ik had met ze te doen. Ik had ze een scheiding in de maag gesplitst. Die heb ik zelf ingezet eigenlijk. Het was mijn initiatief om de relatie met hun vader te verbreken. En daardoor had ik een schuldgevoel. En vanuit dat schuldgevoel was ik erg toegeeflijk. Nou, er komt bij dat Sven depressief werd, dus dat maakte het nog lastiger om nee te zeggen. Nou, waar zei ik bijvoorbeeld nee op? Of waar gaf ik een grens aan? Hij had bepaalde taken in huis, een puber van 16. En die mag gerust meehelpen in huis, afwassen, iets schoonmaken. Of een avondje koken als ik er niet was. Heel normale afspraken als je samen in een huis woont. En elke puber zal daar onderuit proberen te komen. Dat is niets geks aan. Maar bij Sven ging dat toch anders. Meestal, als ik er niet was. Ja, hij woonde natuurlijk ook met Lars samen in mijn huis. Zijn tweelingbroer. En achteraf hoorde ik dan van Lars dat hij het dan maar weer had opgelost. Omdat Sven zijn bed niet was uitgekomen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling, dus ik heb daar met Lars veel over gepraat. Van als hij dan niet wil koken terwijl het wel zijn beurt was, eet dan gewoon iets voor jezelf en laat hem in zijn vet gaar smoren. Maar ook Lars had daar veel moeite mee. Ook vanuit schuldgevoel denk ik niet, maar eerder van hij is ziek, hij is niet capabel, niet bekwaam. En ook omdat boos op hem worden, het hielp niet. En dan was het gelijk van, ik ga naar mijn bed. Want dat gevoel wilde hij niet voelen. En Lars en ik hebben daarin eenzelfde soort van antenne ontwikkeld. Ons afstemmen op hoe de ander zich voelt. En dan daar je gedrag in aanpassen. Dus om die bui bij Sven voor te zijn van, laat maar, ik ga naar bed. Losten wij al dingen op. En daar kan natuurlijk van alles onder zitten. Bij mij zat dat schuldgevoel eronder. En ook verdriet over hoe slecht het met Sven ging. En ook angst. Van wat gaat er gebeuren als hij nog dieper die depressie inzakt? Als hij dat rotgevoel krijgt wat ik hem dan bezorg door een grens aan te geven. Ik had toen nog niet door dat het echt bij hem ligt. Ik kon hem niet dieper de depressie induwen. Dat was echt zijn keuze min of meer om daarin weg te zakken, ja of nee. Het lag niet bij mij om hem beter te laten voelen. Maar zover was ik nog niet in mijn inzichten. En dus ging ik dat nee zeggen zoveel mogelijk uit de weg. En ook als hij over mijn grenzen heen ging, dan had dat geen gevolgen. Ik mopperde wel op hem van, goh, waarom heb je dat nou niet gedaan? Maar als ik dan merkte dat hij dan somber daarvan werd, dan hield ik daarmee op. Dan mopperde ik niet op hem. Ah joh, geef niet, ik doe het wel. Of had Lars het al gedaan? Dus hij voelde ook geen consequenties om zijn gedrag te veranderen. Ik verhoelijkte alles. Ik hing overal vangnetjes op. Ja, dan heeft hij dus ook niet de noodzaak. Dan voelt hij niet de noodzaak om daar iets in te veranderen in zijn gedrag. En allemaal inzichten die ik veel later pas kreeg. En het heeft heel lang geduurd voordat ik daar een omslag in kon maken. Dat ik ging voelen dat grenzen aangeven niet betekent dat je de ander beperkt, maar juist dat je ruimte creëert voor jezelf. Want nu stond mijn antenne dus constant aan. Dat is doodvermoeiend als je de hele dag bezig bent in je zintuigen om iets te horen, te voelen, te zien van hoe gaat het met hem. Kan ik het ergens gemakkelijker voor hem maken? Om daar constant op te letten, dat vrat energie. En daardoor kwam er bij mij ook geen ruimte voor mezelf, omdat ik constant met de ander bezig was. Ik ging het huis wel uit, ik deed wat dingen voor mezelf, maar zodra ik weer over de drempel binnenstapte, ging die antenne weer vol in de actie. En ik wist wel en ik voelde wel dat ik dingen faciliteerde, maar hoe verander je dat? Ik had daar geen idee van. Pas toen ik later ging experimenteren met grenzen aangeven, toen voelde ik dat er lucht kwam bij mezelf. En eigenlijk kwam dat pas toen ik samen ging wonen met Dennis. Met de man die ik een aantal jaar geleden heb leren kennen. Hij kwam met een frisse blik van buitenaf ons gezin binnen. En hij leverde geen kritiek op mijn methode, maar hij observeerde. En zette me dan aan het denken. Bijvoorbeeld, je had nu ook nee kunnen zeggen. Als ik weer eens een keertje ja had gezegd op iets waarvan ik met hem, met Dennis al een keer had besproken. Ja, eigenlijk wil ik dat niet meer. Maar voor ik het wist, was die ja er alweer uitgekomen. En Dennis die signaleerde dat. Want ergens signaleerde ik dat zelf ook wel, maar het was heel lastig om daarbij stil te blijven staan. Om dan te voelen van, hier gaat de grens over. Ik herinner me dat gevoel nog precies, hoe dat voelt. Een beetje een spanning in mijn lichaam van, oh, hier gebeurt het weer. Maar die oude patronen zijn dan zo sterk dat ik de ja alweer gezegd had. En juist door die observaties van Dennis kon ik erover na gaan denken. Ja, hij had natuurlijk wel een punt. Ik wilde niet meer met Sven naar een andere stad rijden waar hij wel wiet kon kopen. Ik had met hem afgesproken, als je dat wil, prima, dan gaan we met de trein. Ik ga dat niet meer faciliteren. Maar de keer erop, dan zei hij, goh, zullen we even een eindje gaan rijden? Want ik wil even met je praten. En in de auto praten is ook fijn. Je kijkt elkaar niet aan, dus dat deden we wel eens. En als we dan al in de auto zaten, dan zei die slimmerik, nou, zullen we even naar die stad rijden waar ik wiet kan kopen? Ja, en dus was het voor mij heel moeilijk om nee te zeggen, want we waren eigenlijk al onderweg. Terwijl toch ik op zo'n moment dat gevoel herkende in mezelf. Ja, hier gaat hij toch weer mijn grens over. Alleen, hoe verander ik dat? Nou juist, door die signalering werd daar iets in mij bewust. En daar begint het ook mee. Hè? Je kunt pas een patroon veranderen als je ervan bewust bent. Dus die bewustwording is heel belangrijk. Dat kun je wel zeggen als dat is de helft van de oplossing. Want pas als je echt gaat voelen, hier gaat een grens over. Hier ben ik weer aan het pleasen, aan het aanpassen. Dan pas kun je er veranderingen aanbrengen. En juist door die speldenprikjes die Dennis uitdeelde, werd ik me daar steeds bewuster van. En die eerste keer nee zeggen, vond ik ontzettend moeilijk. En het ging ook lang niet altijd goed daarna. Maar ik voelde wel als ruimte maken voor mezelf. Doordat ik eindelijk besefte dat grenzen aangeven niet Sven inperken betekende. Maar dat hij dat ook echt nodig had om zelf in actie te kunnen komen. En tegelijkertijd kreeg ik meer ruimte. Die spanning in mijn lichaam, die ging daarbij weg uiteindelijk, doordat ik steeds bleef oefenen met nee zeggen. Dus ik hoop voor jou dat deze stappen jou ook kunnen helpen. Dat je eerst eens bij jezelf nagaat van wanneer voel ik dat, dat die persoon bij mij over de grens gaat. En waar merk ik dat aan bij mezelf? Om daar eens mee te gaan experimenteren. Gewoon eens bij jezelf nagaan. Wat merk ik en hoe merk ik dat hier een grens overschreden wordt? En dan kun je daarna eens nagaan denken, wat wil ik daarmee? Hoe voelt het voor mij om daar een grens aan te geven? Wat zit er eigenlijk onder? Is dat die angst die ik net al noemde? Of is het schuldgevoel? Of vind je de ander zielig? Of wil je hem geen rotgevoel bezorgen? Ja, daarmee ben je altijd bezig met de ander en niet met jezelf. En ik vond het heel egoïstisch voelen in aanvang om een grens aan te geven. Hoe kon ik nu nee zeggen tegen iemand die zo diep in de put zit? En toch is het belangrijk. Juist omdat die ander dan de noodzaak kan gaan voelen om zelf in actie te komen. Omdat niet de hele omgeving meer op eieren loopt. En het is een enorme omslag die je daarmee kunt bewerkstelligen. En ik weet hoe moeilijk het is om daarmee te beginnen. Kleine stapjes dus. Ga eerst maar eens kijken. Hoe voelt dat bij mij? En wat zit daaronder? Welke angst heb ik? Of welk schuldgevoel? Of welk verdriet? Waar gaat dat over? Dus kijk eens maar of je daar bewust van kunt worden. En dan een heel klein stapje oefenen. Gewoon zeg maar eens nee. Of doe je eigen ding, terwijl de ander met zijn eigen ding ook bezig is. En ik wens je hier heel veel succes bij. Want ik weet hoe moeilijk het is. Maar voor alles is er een eerste keer. En als dit nog een te grote stap voor je is, denk er maar eens over na hoe dat zou zijn. Om die ruimte voor jezelf in te gaan nemen. En ik moet eerlijk toegeven dat het hier ook nog steeds wel eens fout gaat hoor. Al woont Sven al een poosje niet meer bij mij. We spreken elkaar gelukkig weer regelmatig. En nog steeds zeg ik wel iets te makkelijk ja tegen hem. Hij woont niet in dezelfde stad als ik, maar op een klein eindje treinen van mij vandaan. Maar toch vind ik het fijn om hem op te halen als hij hier komt eten bijvoorbeeld. Terwijl hij best oud en wijs genoeg is om daar zelf een oplossing voor te vinden. Het is oké als het af en toe nog niet gaat zoals je wilt. Als je er maar bewust van bent. En als je maar weet waarom je het doet, of het voor jou goed voelt om het te blijven doen, of het voor jou goed voelt om daar meer ruimte in te gaan voelen. Dus vel jezelf niet te hard als het niet lukt. Elke kleine stap is er één. Nou, dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. En voor ik afsluit nog een paar belangrijke dingen. Het is mijn missie om zoveel mogelijk ouders, broers of zussen van iemand met een depressie te bereiken, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. En dat er hulp is in deze zware tijd. In mijn boek heb ik tips verwerkt van experts en ervaringsdeskundigen. Je kunt het eerste hoofdstuk gratis lezen op www.gezondeliefde.nl/boek. En ken je iemand die van dichtbij te maken heeft met een depressie? Stuur dan bijvoorbeeld deze podcast door. Heb je vragen of suggesties? Dan hoor ik heel graag van je. Stuur me dan een berichtje via mijn website op www.gezondeliefde.nl. Volgende keer praat ik over wandelen. Wat dat met mij deed. Alleen zijn met je gedachten. Graag tot dan.